Kijkt, is er ook een organist? Zingen uit Psalm 84, zowel de eerste als de laatste psalm. Vers 2 zingen we allereerst. Zelfs vind de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstige nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dus dat is het tweede vers van 84. Ik zal ook zo met u die psalm lezen, psalm 84. Als de organist weer beneden is, dan zullen we die psalm lezen en daarna de Heere bidden om zijn zegen. Dus psalm 84 gaan we samen ook lezen. Voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Naar de voorhoven des Heeren, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt, bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezibomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, omschild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zoeken wij samen eerst het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo in het midden van deze week, vanuit ons dagelijkse leven, komen wij tot u hier in ons kerkgebouw. In een week die een week van voorbereiding dient te zijn. Voorbereiding op het zondag te houden heilige avondmaal. En Heere, dat is naar uw woord, dat een mens zichzelf moet beproeven. Onderzoekt u zelf, zo zegt u in uw woord. Beproeft u zelf of ge in het geloof zijt. En we horen het, diegenen die door uw genade zijn aangeraakt en die hun hart een weinig hebben leren kennen, toch steeds maar weer vragen. Heere, doorgrond mijn hart, ken mijn hart, zie of daarin een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. En er is zelfs ook een bedreiging aan verbonden, want als de mens zichzelf niet beproeft, dan onderscheidt hij het lichaam des Heren niet en eet en drinkt hij of zij zichzelf een oordeel. En dat alles, Heren, maakt dat wij onszelf moeten voorbereiden in alle omstandigheden. Of wij nu van zin en willen en begeerte hebben om avondmaal te houden, of dat dat nog zo ver aan de horizon ligt. Hoe het ook zij, wij hebben ons altijd voor te bereiden. Niet alleen en allereerst op het avondmaal, maar ook op die grote eeuwigheid. En als we dat dan willen doen, Heer, aan de hand van een van de beproefde werken uit de geschiedenis, de godvruchtige avondmaalganger van uw knecht Petrus Immens, Heere, geef ons, als we dat alleen maar kunnen aanstippen vanavond, de begeerte om ons daarin ook te verdiepen en het nog eens na te zoeken en na te speuren en te onderzoeken en onszelf in de spiegel van uw woord en ook in de spiegel van dit boek te stellen, hoe het er met ons voor staat, waar wij gelegerd zijn. En wil diegenen die uw genade kennen hier in hun harten aanraken en geven dat ze met des te meer begeerte en voornemen van het hart zich tot u mogen begeven in de wegen zoals gij ze aanwijst. Heere, leid ons en help ons en wees ons genadig. Bewaar voor de boze, die altijd probeert om de loop van uw woord in de weg te staan, die ons altijd zoekt weg te trekken bij die voorbereidingen. Juist ook in een week van voorbereiding kan het zo zijn dat zij die genade mogen kennen, met allerlei zorgvuldigheden bezet zijn. Of dat er juist zo'n hang en trek naar de zonde is, of dat het kwade hen zo makkelijk, zo licht kan verrassen. De boze en de wereld en de zonde spannen samen om de hemel uit het hart van uw kinderen te houden. Al kunnen zij dat kind niet uit de hemel houden, andersom zullen ze het toch steeds weer proberen. En wat is het hart van uw kinderen toch als een stuk lood dat telkens maar weer naar de aarde toevalt en toetrekt. En wat kunnen wij uit onszelf zo slecht dat hart opwaarts heffen in de hemel. En daarom zien wij op tot u. Wilt u dan ook dit eenvoudige middel van deze bezinning op het avondmaal daartoe gebruiken? En stem onze harten af, Heere, op uw woord. En bewaar ons zo voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. En leid ons door uw geest en woord om Jezus wil. Amen. Nogmaals, allemaal hartelijk welkom. Ook de mensen thuis die met ons verbonden zijn. deze eerste keer dat wij op verzoek van velen uit de gemeente een bezinningsavond willen houden op het avondmaal dat aanstaande zondag gehouden zal worden. En ik had het in het kerkblad willen en moeten vermelden, maar ik was het door alle drukte en de druk die er ook op stond om het weer op tijd klaar te hebben gewoon vergeten. Dus mijn excuses daarvoor, want het kwam natuurlijk zondags wel een beetje als een verrassing misschien of onverwachts dat het vanavond zou zijn. Vandaar dat er ook sommigen zijn die vanavond niet konden. Dat is een beetje mijn schuld. Volgende keer dan hoop ik het tijdiger aan te kondigen. Ik heb dus laten afkondigen dat ik dat wil doen aan de hand van het zo heel bekende boek van Petrus Immens. Een godzalige oudvader, predikant in Middelburg uit de 17e eeuw, 18e eeuw. De godvruchtige avondmaalganger. En die godvruchtige avondmaalganger is eigenlijk van alle werken die door de eeuwen heen verschenen zijn omtrent het heilige avondmaal toch wel een van de meest bekende en ook de meest geliefde. Petrus Immens was een heel bescheiden man. Hij heeft eigenlijk nauwelijks wat geschreven. Dit is ook niet door hem zelf geschreven. Het is door een jonkvrouw, winkelman, opgeschreven naar aanleiding van de preken die hij daarover hield. En zij heeft dat wel aan hem laten zien. Het is ook met zijn toestemming wel gedrukt. En al in het eerste jaar, even kijken hoor, want ik heb het een en ander opgeschreven, in 1752 meer dan 20 keer herdrukt. Toen werd het dus na zijn dood, werd het dus pas uitgedrukt. 20 keer. Nou, deze Petrus Immens die werd geboren in het jaar 1664... in een predikantsgezin. Drie van zijn broers werden ook predikant. Zijn twee zusters waren met predikanten getrouwd. Hij heeft een moeilijke weg gehad. Van de 8 kinderen die hij kreeg, ontvielen er hem 4 op heel jonge leeftijd. En als hij 47 is, dan overlijdt ook zijn vrouw. En hij zelf is ook maar 56 jaar geworden. In 1720, 18 november 1720, dan overlijdt hij. Dit boek, De Godvruchtige Avondmaalganger, zoals ik al zei, dat is heel bekend. Maar het is opmerkelijk dat het heilige avondmaal eigenlijk op de achtergrond staat in dit boek. Hij gaat er pas over spreken in de 12e verhandeling. En in de weg daarnaartoe noemt hij het wel af en toe. Maar vanaf hoofdstuk 12, dan gaat hij in 3 hoofdstukken het behandelen zoals dat gebruikelijk is bij de voorbereiding, de bediening en de nabetrachting. En wat hij eerst wil doen in dit boek, dat is de natuur en de gronden en de werkzaamheden van het waarachtig geloof beschrijven. Want dat is belangrijk, wil men een godvruchtige avondmaalganger zijn, wil men ook getroost aan het avondmaal van de Heere plaatsnemen. En bij die behandeling van dat waarachtig geloof, en ik zal het zo straks met u een beetje puntsgewijs een beetje doorlopen, ik hoop eigenlijk dat, want ik kan het natuurlijk niet helemaal gaan lezen nu, daar is de tijd te kort voor. En dat u dat boek of al hebt aangeschaft of ook zult aanschaffen. Er is een hertaalde versie, die had ik ergens staan, maar ik heb hem kennelijk ergens uitgeleend en nooit meer teruggehad. Dus ik ga hem weer opnieuw kopen. Die is in 2014, als ik het goed heb, door die Nederlandicus Bregman hertaald. En dominee Baars, professor Baars, heeft daar een mooie inleiding ook in geschreven over het leven en de theologie van deze Petrus Immens. Dus ik zou dat, als ik u was, aanschaffen als u het nog niet heeft. Ik heb hier de oude druk nog voor me liggen. En doordat ik het puntsgewijs een aantal dingen eruit haal, hoop ik dat u er smaak in krijgt om dit nog eens over te lezen. En het zijn hele mooie en hele kernachtige zaken die hij hier beschrijft. Hij doet dat niet aan de hand van die 3 punten in het avondmaalsformulier, die we eigenlijk kunnen samenvatten met ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat kun je ook in die eerste punten van de zelfbeproeving wel zien. In ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Of hij de gewisse belofte Gods gelooft en of hij nu voortaan in waarachtige eenigheid en met zijn naaste wil leven en God dankbaar wil zijn. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat doet Immens niet. Hij spitst het eigenlijk toe op kernaspecten van het waarachtig geloof. Kenmerken, zo u wilt. kenmerken van het waarachtig geloof die noodzakelijk zijn, wil men getroost aan het avondmaal kunnen deelnemen. Nou, als ik dan die eerste verhandeling erbij neem, dan gaat hij allereerst iets zeggen over de aard en de natuur van het geloof en waarin die wezenlijke daden van het geloof bestaan. Dus waarin is dat geloof nou te herkennen? Nou, hij laat op grond van het woord zien dat er met name twee woorden heel belangrijk zijn om het waarachtige geloof te omschrijven. Hij zegt, dat is allereerst toevlucht nemen. En dan noemt hij dan ook Psalm 2 en Psalm 84, hè, dat woordje betrouwen. Welzaligheden die op u vertrouwt. En hij zegt, eigenlijk staat daar de toevlucht nemen. En het tweede woord wat in de schrift heel belangrijk is bij het geloof, dat is leunen, steunen, je op verlaten, je gedragen te weten, zoals een kind gedragen wordt dat zich veilig laat dragen in de armen van zijn moeder of zijn voedster. Hij noemt er ook weer een aantal psalmen, ook 84 weer in het Hooglied. Wie is zij die daar lieflijk leunt op haar liefste, als een geloofsdaad. Maar wat is dat dan voor geloof? Dat gaat hij dan onderzoeken. En dat geeft hij dan ook als lessen mee. En dat komt natuurlijk ook in het avondmaalsformulier heel nadrukkelijk aan de orde. Dat beschrijft het leven des geloofs van die gelovigen. Hij begint dus te zeggen, als een ziel tot zaligheid gaat geloven, dan gaat daaraan vooraf. Hij beschrijft dus een weg die vooraf gaat aan die daad van het geloof van toevlucht nemen en van leunen en steunen. Hij zegt, er gaat allereerst kennis aan vooraf. En dat bedoelt dus ook de kennis met het verstand. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want de Heere zegt toch in zijn woord, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Geen kennis van de schriften. Dat doet Petrus Emens trouwens telkens weer, dat hij ook bij de voorbereiding en bij het onderzoeken van jezelf altijd weer naar het woord wijst. Onderzoek dat woord. En doe dat biddend. Nou, hier noemt hij dus als een van de voorwaarden of de weg die eraan vooraf gaat naar het zaligmakend geloof, kennis. Kennis van zekere waarheden. Kennis van jezelf. Kennis van God. Kennis van de middelaar van behoudenis. En die waarheden die men moet geloven, die moet men dus eerst kennen. In meer of mindere mate en trap. Hè? Want natuurlijk is daar onderscheid ook in degene die veel weet of weinig weet. Die een groot bevattingsvermogen heeft of een klein bevattingsvermogen. Het gaat natuurlijk niet om de trap en de mate. Maar er moet wel kennis zijn, een bepaalde mate van kennis. En dan een tweede element wat hij noemt, dat is ook het toestemmen van die waarheden. Je moet het ermee eens zijn. Al die waarheden die in de gereformeerde kerk zijn, zo werd de kerk toen genoemd, de gereformeerde kerk, de kerk van de reformatie, na de reformatie, die moeten gekend en die moet ook toegestemd worden. Nou, dat zijn de twee dingen, kennen en toestemmen, die gaan dus vooraf aan dat ware geloof. En dan een tweede zaak, en dan wijst hij op de wezenlijke geloofsdaad, dat die gewerkt wordt door de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest, zo zegt Immens? Die geeft je twee ogen. Het ene oog, dat gaat naar binnen. Dat leert je jezelf kennen. En het andere oog, zo zegt Immens, dat leert de Heilige Geest slaan op Christus. Het ene oog gaat dus naar binnen. Hij ziet zichzelf in zijn ellendige, verloren, een rampzalige toestand waarin hij van nature is. Hij ziet zijn zonden in alle verzwarende omstandigheden. Want God zou de wereld van zonde overtuigen. Stom zetten, zo noemt hij dat. Verstommen, zodat ze niets meer weten in te brengen. En dat gaat zover dat die ziel zich gaat wanhopen aan zichzelf. En ook daarin zijn natuurlijk weer trappen en maten. Ook daarin is ook weer een terugkeer. Hè, dat iemand dat niet alleen voor het eerst leert, maar ook steeds dieper gaat leren. Ook na ontvangen genade gaat die zelfkennis eigenlijk alleen maar door. En het heeft dat doel dat een mens aan zichzelf gaat wanhopen. Maar daardoor wordt voorbereid om dat andere oog buiten zichzelf op de Heer Jezus te slaan, zo zegt hij. Als de grote heiland en zaligmaker die voor zo'n gewonde en radeloze ziel dierbaar en verkwikkelijk is. En de geest die ontdekt in de Heer Jezus een aantal aspecten. Allereerst laat de geest zien dat de Heer Jezus door God verordineerd is, aangewezen, aangesteld is om zaligmaker te zijn. En dat het ook een heel bekwame zaligmaker is. Een volkomen zaligmaker. Een algenoegzame zaligmaker. En een derde element, dat die zaligmaker ook gewillig is. Dat hoort bij dat voorbereidende werk van de geest om een ziel te laten vluchten en te laten leunen op Christus. Dat hij ziet dat hij door God is aangesteld, bekwaam gemaakt, dat hij gewillig is. En dat brengt dan een hoogachting met zich mee. Al heb je hem dan nog niet in je bezit, hè, zoals de bloedvloeiende vrouw bijvoorbeeld. Die kreeg kennis, hoorde het gerucht van de Heer Jezus. De geest die maakte haar bewust van zijn verordinering, van zijn bekwaamheid, van zijn gewilligheid. En al had ze het dan nog niet de krachten van ontvangen, maar ze ging hem wel hoog achten. En ze zei, ik zal gaan, een verlangen, een begeerte, een uitzien naar de Heer Jezus. En dat is eigenlijk al een beginsel van dat geloof. Vervolgens gaat Immens dan 12 woorden, geloofsdaden noemen, waarin het rechte, de rechte gestalte is om van zo'n toevluchtnemende ziel. Hij noemt er dan 12. 12 gestalten, ervaringen, bevindingen waaraan een toevluchtnemende ziel te herkennen is. Dus een toevluchtnemend geloof, dat doet zich kennen in zoeken. Psalm 69 is heel bekend. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. En ik stip ze zomaar even aan. Hè. Dus lees u ze thuis nog eens even aandachtig door. Want er worden een aantal teksten bijgezet. Hij is heel onderwijzend. Zoeken. Het tweede wat hij noemt is vragen. Ze zullen naar de wortel van Izaï vragen. Horen. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Psalm 45. Ook wel door Christus aan te grijpen. Willen. Heel belangrijk onderdeel natuurlijk. Dat zeggen de Dordtse leerregels ook. Als de Heer, als door zijn geest het nieuwe leven gewerkt wordt, dan vernieuwt hij je wil. Mijn volk zal gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. En dan het komen. Kom tot mij. Hoort aandachtelijk naar mij. Uw ziel zal leven. Het toevlucht nemen weer, Psalm 2. Het zien op hem. Het kiezen van de Heer Jezus. Maar dan vooral, hij noemt vooral de geloofsdaad als hongeren en dorsten. Dat is voor immers met name de geloofswerkzaamheid. Dat een mens gaat hongeren en gaat dorsten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is, zo zegt hij, de alleroprechtste, sterkste, aanhoudende en werkzame gemoedsgestalte. Want een echt hongerige ziel, die zal niet rusten voordat zijn honger gestild is. En wij kunnen wel eens een beetje trek hebben, maar dat kun je toch op een bepaalde manier wel weer tegenhouden. Je kunt een beetje dorstig zijn, maar echt een brandende dorst. Zoals dat hert uit Psalm 42. Dat schreeuwt naar de waterstromen. Dat moet drinken of moet sterven. Dat echte hongeren. De meeste van ons weten niet wat een lichamelijke honger is. Mensen die vroeger in Rotterdam woonden tijdens de hongerwinter, die hebben dat gevoel gekend. Dat is eten of sterven. En dat noemt hij met name de krachtigste geloofsdaad. Dan noemt hij er nog een aantal. Aannemen. Nou, en dan schrijft hij daar nog weer een aantal vereisten bij, voorwaarden, waaruit dan de oprechtheid blijkt. Hè, dat het hartelijk moet zijn, dat Jezus alleen moet zijn, dat Jezus geheel moet zijn. Vervolgens gaat hij middelen aanwijzen. En dan doet hij dat aan natuurlijke mensen. Dus het gaat nog niet over kinderen van God, maar hij wijst middelen aan voor natuurlijke mensen, dus onbekeerde mensen, die ze gebruiken moeten onder de zegen van God om het geloof deelachtig te worden. En dan komt hij weer bij die onwetendheid. En die onwetendheid, zo zegt hij, als mensen geen kennis hebben, dan zijn ze ook zorgeloos. Mensen die nooit aan de hel of aan de hemel, nooit aan de zaligheid of aan de rampzaligheid denken. Ze zijn als het redeloze vee. Zij moeten zich onder het evangelie zetten, onder het woord. Wie weet wat God nog eens zou doen of hij het hart niet eens zou raken. Dus dat is het eerste weer, komt hij weer op die kennis van het woord van God terug en dringt hij de mensen erop aan om toch dat woord te onderzoeken. Dat is toch immers het middel dat God gegeven heeft. Een tweede element wat hij aanwijst, dat is dat anderen misschien niet zo onwetend zijn, maar zich zo makkelijk overgeven aan de wereld, aan wereldse vermaken. En hij waarschuwt ze heel ernstig om zich toch niet over te geven aan die zorgvuldigheden van het hart, aan de beslommeringen, bezig te zijn met de dingen van de tijd. Maar hoe staat het nou met de toestand van je ziel? Hoe zal het zijn als je sterven moet? Opmerkelijk is dat immers ook heel sterk waarschuwt voor mensen die zich op hun onmacht beroepen. Dat had je kennelijk toen ook. Hè? Mensen die zeiden, ja, maar een mens kan zomaar niet geloven. En er moet een daad van God zijn. Het is een gave van God. Ik kan het mezelf niet geven. En zo zegt hij, ze blijven zorgeloos. Want zondaar, zo vraagt hij, laat mij dit eens vragen. Zegt u dit uit bekommernis van uw hart? Omdat je je onmacht als een deel van je ellende ziet? Of is het maar een excuus, een deksel der schande noemt hij het, om je achter te verbergen en om God de schuld te geven? Dus hij kwam dat ook tegen in zijn tijd. Mensen die zich op waarheden beriepen, die tegelijkertijd een leugen in de mond werden. Een zesde element is, waar hij tegen waarschuwt, is dat mensen ja wel zalig zouden willen worden, maar zo zegt hij, de weg waarlangs staat hen niet aan. Wel zalig willen worden, maar dan op eigen voorwaarden en langs eigen wegen. Of die ja, wel met tranen konden zeggen dat ze de Heere zochten, maar heimelijk toch wat begeerlijkheden aan de hand hielden. Heimelijk vasthielden aan bepaalde zonden. God eist uw hele hart. En je kan bidden om vergeving, maar als je heimelijk vast blijft houden aan een zonde, dan zal God je niet horen, zegt hij. Hij geeft ook nog een aantal praktische aanwijzingen, hè, om als je onder het gehoor van Gods woord zit, wat je moet doen als je uit huis gaat, dat je dat nooit moet doen als je naar de kerk gaat zonder dat je eerst je hebt afgezonderd in je knieën te buigen. Als je gaat zitten in de kerk opnieuw, tot God te bidden om genade, om bekering. En als het woord verklaard wordt, leg je hart erbij. En denk niet van dat is voor die of dat is voor die, maar dat is voor mij. Zo ellendig ben ik. Daar en daar ben ik schuldig aan. Mogelijk zal het u tot boetvaardigheid brengen en tot vernedering. En als je uit de kerk komt, leg je weer neer voor God. En zeg, Heer, ik heb nu zo lang aan het water van Bethesda gelegen. En ik ben nog even ellendig. Och, dat uw geest mijn hart eens zou beroeren. Het dringt heel sterk aan op het onderzoek van Gods woord. En van die waarheden die je eeuwige heil betreffen. Het gebed naast het woord is ontzaglijk belangrijk. Dan gaat hij met name wijzen op diegenen die al genade mogen kennen. Die het beginsel van het geloof deelachtig zijn. Dus hiervoor was het nog steeds over die natuurlijke mens, die door de zorgvuldigheden van het leven, door de beslommeringen, door allerlei beletselen, belemmeringen, onkunde, onwetendheid, verschuiling achter bepaalde waarheden. Maar nu komt hij tot diegene die toch het beginsel van het geloof deelachtig zijn, maar daar eigenlijk niet verzekerd over zijn. Hij noemt ze de bekommerden, die nog zo bekommerd zijn of het wel waarheid is. Bij uzelf bent u arm, maar zo zegt u bent nochtans rijk. En dan gaat hij een aantal dingen noemen, met name in de negatieve zin. Van kun je nou dit ontkennen? Want mensen die genade mogen kennen, en vooral de bekommerde mensen, die kunnen nogal eens de dag van de kleine dingen verachten. En die weten meer dan dat ze zelf soms voor waar durven houden. En daar probeert hij op een bepaalde manier een vinger achter te krijgen. Durf je ontkennen, zo vraagt hij, dat het licht dat in je ziel ontstoken is, anders is dan wat de wereld weet. En ook wat tijdgelovigen weten. En dan vraagt hij, zie je de waarheid, hij bedoelt de waarheid van Gods woord, niet met een ander oog dan toen je nog leefde in de zonde? En zijn er echt geen andere bewegingen? Zijn er echt geen andere werkzaamheden dan vroeger? Nou, daar moet dan in het hart een antwoord op gegeven worden. Is het echt nog steeds zoals vroeger? Ben je nog steeds zo begeerig naar de zonde en naar de wereld? En kun je daar nog steeds in opgaan? De wereld en al haar begeerlijkheden, of is er wat veranderd? Is er ander licht in je ziel? Een tweede punt, durf je nou te ontkennen dat het zicht wat je hebt op je verloren staat, dat je dat bekommerd maakt en bedroefd? Geef daar antwoord op in je hart. Ben je echt niet bedroefd en bekommerd over die overblijvende zonden en zwakheden en de wereld die zich breed maakt en die zo kan trekken en die zo kan zuigen? Durf je te ontkennen de noodzakelijkheid van de Heer Jezus? Durf je te ontkennen dat Hij je dierbaar is geworden? Heb je nog nooit iets beminnelijks in Hem gezien? Durf je te ontkennen dat je toch ook wel eens heel gewillig tot Hem bent gegaan? En dat je dat nog wel zou willen, als je maar zou durven. Maar is het nooit in je hart geweest, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid? Ken je dat dan echt niet? En dan een laatste punt, durf je dan te ontkennen dat er een andere liefdesgezindheid in je hart leeft? En die zonde en die wereld en die eigenliefde, ja, ze zijn er nog. Maar het zijn toch vijanden geworden? En die geboren Christus, de Allerhoogste, dat is toch het voorwerp van je liefde? En daar was je toch eerst afkerig en vijandig van? Wel nu, als je dat nou niet durft te ontkennen, wie heeft dat in je gewerkt? En zijn dat dan niet beginselen van het geloof? Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Maar hij noemt dit dus eerst de beginselen van dat geloof. Hij zegt, en dan gaat hij ook weer dat behoorlijk uitgebreid toelichten, dat er geen stilstand mag zijn. Het moet wel groeien, het moet wel opwassen, toenemen. Daar moet je naar staan, zo zegt hij. Allereerst dan zegt hij dat waar de Heere het zaad van het geloof in het hart gelegd heeft, daar zal het altijd zijn. Geen vijand kan het eruit drukken. Dus als God dat nieuwe leven geplant heeft, dan zal dat nooit meer verdwijnen. Ook al heeft die mens daar geen zicht op. Maar dit is waar God bewaart zijn heiligen. De volharding, de bewaring der heiligen. En dat blijkt, zo zegt hij dan, uit de vele heiligen, vele Bijbelse personen die in de zonde zijn gevallen. David is natuurlijk altijd het voorbeeld. Petrus, maar de Heere Jezus had voor hem gebeden. Het zaad van het geloof is onvergankelijk. Maar, zo zegt hij, het kan wel verslappen. Het geloof, de plant van het geloof, dat kan door allerlei oorzaken gaan verslappen. Als het duisternis is, als er weinig voedsel is. En het vermindert ook in de trappen, de maten. Trappen en maten kunnen verschillen, zeggen we wel eens. Er moet ook een toename, een opname zijn in de trap, in de mate waarin een mens gelooft. Men moet niet in de zuigelingenstand blijven, maar moet ontwikkelen. Dat is wat we bij Paulus met name ook aantreffen, maar dat kan wel weer verslappen. Het kan ook weer verminderen in de trappen, zegt Immensier. Dat men dus kennelijk van een vader in het geloof weer terug kan vallen. Verminderen. Standen van het geloof. De staat blijft natuurlijk hetzelfde, dat zegt hij. Maar de standen in de genade, die kunnen zelfs weer achteruit gaan. Verachtering. En daartegen moet een christen waken en het geloof bewaren. Daar wekt de Heer toe in zijn woord op. Houd dat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En er is een verband, zo zegt hij ook, tussen het bewaren dat God doet. God bewaart, God zal niet toestaan dat de poorten der hel zijn gemeente overweldigen. Maar ook die kerk, die gemeente, moet zelf ook bewaren en bewaken. Dus immers die roept ertoe op, en dat ook weer aan de hand van het woord, hè, in het onderzoeken van Gods woord, in het gebedsleven, om op te wassen en overvloedig te zijn in het geloof. Hij noemt er weer allerlei teksten, bewijsteksten bij. Het aanwassen in de kennis. Zo zegt hij, hij moet niet als de kindertjes blijven bij de eerste melk van waarheden, maar staan naar de vaste spijzen. De eerste melk van waarheden, daar bedoelt daar vooral mee het leven bij die eerste beginselen, bij de eerste bevindingen, en daar zoetheid in aantreffen. Dat is wel naar het leven dat een mens dat doet, maar hij mag er niet bij stil blijven staan. Niet stil blijven staan bij de gaven, maar met name moet hij bij de gever terechtkomen. Vorderen ook in de waarheden, in het toestemmen daarvan de waarheden. Hij moet ook vorderen in een toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Omdat, en dan noemt hij een aantal woorden, heerlijker, gezetter, klaarder, bedaarder en vrijmoediger te doen bij elke daad. Dus steeds weer en steeds meer, maar ook steeds eerder de toevlucht te nemen tot het bloed des kruises. Trachten toe te nemen in het geloofsvertrouwen, in de bekwaamheid van deze middelaar, in de gewilligheid van deze middelaar. Nou, en dan komt hij toe aan het middel van het gebruik van de sacramenten. Hij zegt dat in het meervoud. Hij zegt, ik zeg, beide sacramenten, zowel de doop als het avondmaal. En wat de doop betreft, hij zegt, iemand zou kunnen zeggen, maar hoe kan dat nou zijn tot bevordering van het geloof? Want die doop van mij, dat heeft al zo vroeg geleden plaatsgevonden. Hoe kan dat nou tot mijn geloofsvordering dienen? Nou, hij zegt, dat is ook waar. Je bent gedoopt toen je klein was. Maar als je de aard, het karakter van de doop beschouwt, dan kan je er toch veel voordeel uit halen, zo zegt hij. Als je daarbij stilstaat en als je bedenkt, ik ben toen ik maar een klein kindje was met het doopwater besprengd en ik ben aan de drie-enige God opgedragen. Daar heeft de drie-enige God betuigd dat hij mijn vader wil zijn. Dat hij mijn zonde wil wassen. Dat hij in mij wil wonen als geest. Mijn ouders, zo zegt hij, hebben voor mij dat verbond ingewilligd. Dat is ook een heel belangrijke uitdrukking bij de reformatoren en vooral ook bij de nadere reformatoren en bij de puriteinen. Het inwilligen van het genadeverbond. Die oudvaders die spraken zo kernachtig en veelvuldig over het verbond. Wij zijn, denk ik, door alle strijd die daarmee gepaard is gegaan, met name in de vorige eeuw, toch een beetje bunzig van geworden. We willen niet graag als een verbondsgemeente of als een verbondskerk gezien worden. Dat is toch maar een beetje een besmet woord geworden, maar die oudvaders deden dat heel onbevangen. En hij zegt het ook met betrekking tot het heilige avondmaal, dat de Heere daarin komt als de verbondsgod. Om uit kracht van het verbond te eisen wat ik nodig heb tot bevordering van het geestelijke leven. En daarom, zegt hij, is het rechte gebruik van het avondmaal nuttig tot de aanwas in het geloof, tot voeding en versterking van het genadeleven. Ik sla heel wat hoofdstukken over en ik wil eventjes nog wat aandacht vragen voor die 12e verhandeling. Want daar gaat het echt over de voorbereiding op het heilige avondmaal. Dat zijn 2 of 3 bladzijden waarin ik nog een aantal dingen zal noemen. En nou ja, dan is er misschien nog gelegenheid tot het stellen van 1 of 2 vragen. Als dat nodig is, het hoeft niet. Dus de 12e verhandeling, dat gaat over de betamelijke en godvruchtige voorbereiding of de schikking van het hart om het avondmaal van de Heere met vrucht te genieten. Hij gaat dus eerst over de noodzakelijkheid van een voorbereiding spreken. Hij zegt, al ben je dan echt een christen, hij bedoelt dan een kind van God, en al sta je met God in waarheid in het verbond en ben je in het geloof deelachtig geworden. Maar, zo zegt hij, het is zeker, zolang wij hier op aarde zijn, dat wij zondig zijn en zondig blijven. Al heb je je nog zo hartelijk aan de Heer en aan zijn dienst verbonden, maar er komen honderden dingen weer tussen. Hij zegt, het hart, dat is als een loden gewicht dat steeds weer naar de aarde zakt. En het is telkens weer nodig dat dat naar boven getrokken wordt. En als dat hart naar beneden zakt, ja, dan is er een verwijdering tussen God en tussen de ziel. En als men dus nauwer gemeenschap met God oefent door het avondmaal, wat is er dan nodiger? Dat wij bedaard gaan zitten en ons onderzoeken. Dat eerste punt van het avondmaalsformulier. In ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en voor God te verootmoedigen. Dus hij zegt in welke daden wij gezondigd hebben. Hoe ver wij inmiddels van God zijn afgeweken. En die afwijking ook te beleiden. Opdat die geen oorzaak zou zijn dat de Heere zich zou verbergen. Dus de oorzaken van de lauwheid, van de verachtering onderzoeken. En die aan de Heere beleiden. Het tweede punt wat hij noemt. Dan wijst hij op de Heere als verbondsgod. Dat God zich als verbondsgod met de ziel wil verenigen. God zoekt gemeenschap met zijn kerk. En dan zal een ziel zich daarvan bewust moeten zijn dat de Heere dat doet. En hoe je je daarop voor te bereiden hebben. Op de ontmoeting met deze verbondsgod. En op de ontmoeting met de gastheer, de Heere Jezus Christus. Hij zelf, zo zegt hij, is aan de tafel tegenwoordig. En daar staat hij met een alwetend oog. En hij proeft de harten en de nieren. Hij overziet de aanzittende gasten of zij echt een bruiloftskleed aan hebben. En of zij in zo'n gestalte genaderd zijn zoals hun past. Het voorbereiden en het schikken van het hart, dat is een plicht. Doorzoekt u zelf nauw. Ja, doorzoekt u zelf zeer nauw. Dus dat bruiloftskleed. De gestalte van het hart. En het is zeker zo in de lijn van Immens en van andere oudvaders om daar dan ook een geschikt uiterlijk kleed bij te dragen. Dat past bij de zondaar die nadert, die weet dat hij nadert tot een alwetend God. Die de harten kent en de nieren proeft. Voorbereid te zijn. De plicht om dat te doen. Het is ook, zo zegt hij, zeer nuttig voor de ziel. En het wordt doorgaans ook zeer gezegend. De Heere wil zijn zegen eraan verbinden. Als ze hartelijk werkzaam zijn met zijn woord. En dan zegt hij ook nog tot slot, die voorbereidingen die zijn al van oude tijden. Dus het is niet iets van het puritanisme of van de nadere reformatie, dat men meer op de innerlijke belevingen van de genade ging wijzen. Nee, het is al vanaf de vroegste kerk dat men zich voorbereidde. En hij wijst dan ook nog op Luther, dat Luther met name daarom ook de biecht zo graag had willen handhaven. Volgens mij zei ik dat pas ook in een preek, dat Luther die biecht wilde handhaven. Want, en dat zie je ook bij Luther en de Lutheranen in de voorbereidingspreken, dat bij die voorbereidingspreken ook het volk telkens amen moest zeggen. Hè, zoals we dat ook zien in het boek Deuteronomium op de berg Ebal en Gerizim, de ene helft van het volk op de ene berg en de andere op de andere berg. En dan werden er allerlei vervloekingen werden afgelezen en dan moest het volk amen zeggen. Het ermee eens zijn dat als iemand deze zonde zou doen, dan zou hij vervloekt zijn. En al het volk zou zeggen amen. Dat deden de Lutheranen onder leiding van Luther ook. Om de mensen te leren hoe zij hun hart moeten schikken om God te ontmoeten. Nou, dat is het eerste, een aantal punten dus. Dat een mens zich moet voorbereiden, waarom hij zich moet voorbereiden en hoe hij zich moet voorbereiden. Dan noemt hij een aantal hindernissen die hij uit de weg wil ruimen. En dat is wel herkenbaar, denk ik. Hindernissen die een voorbereiding in de weg kunnen staan. Hij zegt, er zijn er die altijd uitstel zoeken. Dat men er geen tijd voor neemt. Ofschoon het avondmaal weken van tevoren eigenlijk wel wordt aangekondigd, en in ons geval nog veel langere tijd van tevoren. Althans, dat kun je weten wanneer dat de voorbereiding en bediening er is. Dus het hoef je niet te overvallen. Maar dat mensen dat maar blijven uitstellen totdat de tijd zo ver doorschiet dat men soms de tijd geen 2 of 3 dagen meer over heeft. En dat je uit de kerk komt en dan is je hart totaal leeg. Hij zegt, dat is een list van de Satan. Die ons dikwijls met onnodige bezigheden vervult, zoveel werk geeft dat er geen tijd meer overblijft om je op de rechte wijze voor te bereiden. Ook al zijn dat, ten tweede zijn dat nuttige en noodzakelijke dingen, dan nog gebruikt de Satan, die boze en listige vijand, deze hinderpaal. En hij zoekt dan ook dat als een list. Hè? Dat is ook altijd weer het werk van de Satan. Hij zoekt je bezig te houden. En daar heeft natuurlijk ons hart en ons hele bestaan een bondgenoot in. Hè? We moeten ook maar niet te snel op de duivel wijzen. Maar wij zijn bondgenoten daarin van de duivel. We geven ons zo snel over aan de zorgvuldigheden van het leven. En aan alle noodzakelijke werkzaamheden die we ook wel moeten doen. En als dat dan gebeurd is, dan zegt hij, dan maakt de duivel daar weer een aanklacht van. Eerst verleidt hij je tot die dingen. En als het hem dan gelukt is door je die tijd te ontroven, dan maakt hij dat als een aanklacht. En dan probeert hij daar eigenlijk een verhindering in aan te brengen. En zegt hij, je hebt nou te lang gewacht en nu is het te laat. En hij beroert de ziel dermate dat zij dus niet tot God meer durft te gaan. Dat doet hij dus ook met Gods volk, zegt hij. En dan zegt hij, werp nou alsjeblieft je vrijmoedigheid niet weg. Neem dan die korte tijd dan maar. Al is het alleen de zaterdagavond. Hij bedoelt dat natuurlijk niet als een om iemand als het ware een soort vrijmoedigheid te geven van nou stel het dan maar uit en dan is het maar kort. Nee, als het dan zo is dat de tijd ineens weg is, gebruik dan toch die korte tijd maar. Hij waarschuwt ervoor, je moet daar lang van tevoren mee bezig zijn, maar als het door omstandigheden dan niet zo is, geef het de duivel dan niet gewonnen. Maar gebruik dan die korte tijd dan toch nog maar. Als iemand nauwkeurig de listen van de vijand zal onderzoeken, dan zal je erachter komen, zo zegt hij, dat de duivel en dat de wereld en dat de zonde zich nooit zo breed maken als juist in de tijd rondom het avondmaal. Dat zal misschien door deze of gene wel erkend worden en herkend worden. Dat juist in een week van voorbereiding de zonde soms zo sterk op je af kan komen. Gebeurt te vaak en te kennelijk dan dat het toevallig is. Juist ook misschien wel in die koningszonde in je hart. Dat die daarmee komt. En dat er dingen gebeuren in je persoonlijke leven, in je gezinsleven, in het maatschappelijke leven, waarvan je zo duidelijk kunt zien, dit is nu echt de boze die mij probeert bij de Heere vandaan te houden. En daardoor, als je je daaraan toegeeft en als je dat niet goed onderkent, dan is het avondmaal, zo zegt hij, een dag van beroering in plaats van een dag van verlustiging en blijdschap. En je wordt door ongeloof geslingerd en je bent tot alles onbekwaam. Ik zeg, en dan geeft hij wat raad hè, aan mensen die dan zo heen en weer geslingerd worden en door het feit dat ze niet de tijd goed gebruikt hebben of dat er weer een zonde openbaar is gekomen. Hij zegt, wees nou niet al te beroerd als deze strijd op je afkomt. Bedenk dan maar dat de vijanden zich het meest vertonen wanneer je bezig bent om hun kracht te ontnemen. En juist als je anders tegen gaat strijden tegen die vijanden, dan zal de vijand alles op alles zetten. Zoek door al die tegenstand heen te breken, zegt hij. Het tweede, als je dan zo onmachtig bent, zie op tot de Heere. Roep de genadekracht van Christus in. Zoek uw hart met genade te sterken. Dus niet met goede werken, maar met genade. Erken dat je de ondersteuning van de Heere nodig hebt. En mocht het alles gebeuren, zegt hij, dat een of andere vijand het toch heeft gewonnen, laat het je niet al te zeer ten neerdrukken. Dat zegt de doopformulier ook. Als wij somtijds uit zwakheid en zonde vallen, dat we niet mismoedig moeten worden, nog in de zonde moeten blijven liggen, want de genade Gods is groter. Daar wijst immens op. En dan een vierde hinderpaal. En dat zal de een zich misschien meer aan moeten trekken dan de ander, maar hij wijst dan op bepaalde mensen die een gewoonte ervan hebben om bij het minste beletsel, de tijd, de zonde, aanklachten, om bij het minste beletsel van het avondmaal af te blijven. Als er ook maar iets is, zo zegt hij, dan blijven ze al af. Of het nou een twist is met de naaste, of het een beproeving is in je hart, of zoveel bezigheden, een ongestalte, dor, dodig, harteloos. En is het wel oprecht genoeg, is het wel echt genoeg? Nou, er zijn er die geven je direct de moed op, die zeggen, nou, dan ga ik maar niet. Maar dan zegt hij, ontslaan zulke beletselen u van uw verplichting. En hij heeft het dus over mensen die dus niet mogen ontkennen dat ze genade kennen. En daar is hij mee bezig. Om mensen die dus genade mogen kennen en in beginsel dat waarachtig geloof hebben leren beoefenen, al is het nog zo gering, staat het aan uw keuze om het avondmaal te gebruiken of na te laten. Heeft de Heer het niet gezegd? Doe dat tot mijn gedachtenis. Heb je wel de vrijheid om dat na te laten? Is het niet ongehoorzaam zijn aan het gebod van de Heere? En als het dan al zo is dat je echt een wettige verhindering hebt, dat kan. Een zonde, een oneenigheid met je naaste of wat het ook is, dan zou het je ziel tot een innige smart moeten zijn dat je niet tot de bruiloft kunt naderen. Maar dan moet je in het verborgene buigen en hartelijk aan de Heer opnieuw verbinden en stil wachten wat God gaat doen. Dan zegt iemand, ik heb zo weinig bekwaamheid. Ik weet niet waar ik moet beginnen of waar ik moet eindigen. Ik sta altijd weer verlegen. Maar hij zegt, dat ontslaat je niet van de verplichting. Je hebt gelegenheid genoeg om onderwezen te worden. Je moest er werk van maken om te weten wat er van je geëist wordt. Hè. Dus weer opnieuw het onderzoek van Gods woord. Het onderzoek van het avondmaal, van de voorbereiding, de bediening, de nabetrachting. Aan de hand van een boek als dit werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Dan het laatste punt. Iemand zal zeggen, ik heb mij wel voorbereid en ik dacht dat ik een goede gestalte had. Mijn hart was levendig en opgewekt, maar aan het avondmaal was het stil. Ik had geen enkele zegen. Alles was van mij geweken. En ik ben wel eens onvoorbereid aangegaan. En toen genoot ik zoveel verkwikking. Zou het maar niet beter zijn als ik mij niet voorbereid? Want ik zie dat het daarvan niet afhangt. Nou, dat veroordeelt immers en hij zegt dan aan het voorbeeld van een jongen die eigenlijk de tucht, de straf van zijn vader verdiend heeft, maar die vader heeft hem vriendelijk behandeld. Hij zegt, als die vader hem dan zo vriendelijk behandeld heeft, dan gaat hij toch ook niet door met te zondigen tegen zijn vader. Zou dat beantwoording van zijn vaders liefde zijn? Nee, we moeten ons wel voorbereiden. En hij wijst erop dat we de zegen maar aan de Heere moeten overlaten. God is immers vrijmachtig in het verlenen van zijn genade, in het gevoelige ervaren van zijn genade. Als het af zou hangen van een geslaagde voorbereiding, wat het dan ook is, en je zou dan altijd een zegen ontvangen, dan zou je ook weer kunnen denken dat het daarvan afhankelijk is. En dan ga je toch weer te veel af op je voorbereiding, en dat je, als je een geslaagde voorbereiding hebt gehad, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, dat je in ieder geval de tijd ervoor genomen hebt, dat je het onderzocht hebt, dat je misschien wel eens verkwikt werd enzovoorts, gestreden tegen de zonde, nou daar zit dan ook automatisch aan vast dat je dus een zegen aan de tafel ontvangt. Als het zo zou zijn, ja, dan kom je weer in een verkeerde grond terecht. Maar hij is vrij om zijn genade te geven, de gevoelige genade, aan wie en wanneer hij wil. Dus niemand mag deze handelwijze van God misbruiken tot zorgeloosheid. Wij zijn altijd verplicht om alle middelen te gebruiken en moeten de zegen aan God overlaten. Goed, ja, ik zie dat de tijd inmiddels verstreken is en ik wil het hierbij houden. Misschien is er nog één brandende vraag, dan probeer ik die nog te beantwoorden. Het hoeft niet, maar u kunt ook een vraag via de mail of op een andere manier stellen. Nou, ik vond persoonlijk dat hier veel onderwijs in zit, ook voor mijzelf. En ik hoop dat u het naleest, dat u het boek of nog eens overleest of verkoopt. Want het is echt de moeite meer dan waard. De Heer wil er zijn zegen aan verbinden. Laten wij dan nog uit Psalm 84 zingen. Het laatste vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Het laatste vers van Psalm. Nee, wacht even. Dat is vers 6. Vers 4. Wat ik nu, want God de Heere zo goed, zo mild. Thank you. willen samen nog de Heere bidden en danken. Heere, zo mochten we hier in alle rust een poosje bijeen zijn om aan de hand van dit oude en beproefde en ook geliefde geschrift met elkaar stil te staan bij dat waarachtige geloof, enkele aspecten daarvan, en dat het zo noodzakelijk is dat we daar iets van zouden mogen kennen, willen wij getroost des Heere avondmaal kunnen houden. En Heere, als we dan met elkaar stil hebben gestaan bij de aard en het karakter van het geloof, bij de geloofsdaden, de werkzaamheden, maar ook bij allerlei soorten van beletselen en belemmeringen, en bij allerlei uitvluchten en dingen die ons in de weg staan om ons voor te bereiden op de verbondsdis, Heere, dat wij deze dingen nog eens zullen onderzoeken, onszelf zullen beproeven. Kon het ook zijn, Heere, dat we dan toch heel eerlijk, oprecht, net als Peter zouden mogen antwoorden: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat we die dag van de kleine dingen niet zouden verachten. Maar ook als we deze dingen niet kennen, dat we dan u zouden bidden. Of dat we het zouden mogen leren kennen. En dat we gaan leren hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Geef ons zo een gezegende voorbereiding, Heer, in de laatste dagen voor de zondag. Vergeeft u het genadig, het zondige, het verkeerde dat bij ons was. En Heere, wilt u toch uw volk en uw kinderen toch ook de vrijmoedigheid te geven en ook de verplichting op het hart binden, dat ook zij niet de vrijheid hebben om het gebod van de Heere tegen te staan. Doet dat tot mijn gedachtenis. Als arme zondaren met bezwaarde en verslagen harten te belijden dat we midden in de dood liggen, maar het leven buiten onszelf zoeken in de Heer Jezus Christus. Met het ene oog geslagen in het hart en het andere oog geslagen buiten onszelf op die gezegende gastheer. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wel thuis.